Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen, Chris Natuurlijk gaat vandaag over bevers en ook over kevers. Bevers en andere prachtige natuur die boswachter Jacques van der Neut in de Biesbos heeft zien komen. Ook als hij met pensioen gaat, zal hij in de Biesbos blijven komen. Bioloog Menno Schildhuizen die keert juist weer terug naar de plek van zijn jeugd waar hij het vak heeft geleerd. In Oostvoorne, waar anderen op onderzoek gingen naar bloemen en vogels, ging hij aan de slag met kevers. En dat gaat hij nu, 40 jaar later, weer doen. Ondertussen, ergens op een geheime plek in Rotterdam, hebben kunstenaars hun kamp opgezet. Ze maken niet alleen kunst van alles wat ze vinden op het terrein, ze maken er ook de wc van en de douche. Katten die houden niet van water, dus de douche doen we uit op deze Wereldkattendag. Op zijn minst in één boek dat boekenman Gert-Jan vandaag bespreekt, komt een kat voor. En hij neemt nog veel meer fijne boeken mee die je kunt lezen in de vakantie. Je hoort er meer over vandaag in
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
Beckman Turner Overdrive, you ain't seen nothing yet.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Op pad in de Biesbos met Jacques van der Neut. Hij is vergroeid met het gebied waar hij al meer dan 37 jaar boswachter is. In september zwaait hij af en daarom gaat Chris Natuurlijk nog één keer met hem varen. Want de Biesbos ervaar je het best varend op een klein bootje.
Zeker 's morgens vroeg, hè, want je ziet, ja, iedereen die is misschien nog in diepe rust. Het waait amper. Mooi spiegelglad water, groene wilgen om je heen. Inderdaad, de Biesbos in optima forma.
Ga jij een reservesleutel laten bijmaken?
Nou, ik dacht erover om de boel te kopiëren en dan af en toe... Maar goed, dus maar, is natuurlijk maar gekkigheid. Maar de postie zou ik wel missen. Want dat is wel iets van, van mijn leven geworden, denk ik. Het is natuurlijk toch de meest, de beste manier, denk ik, om toch Biesbos te ervaren. Zeker als je het hebt over bevers en dergelijke. En natuurlijk het getij. Toch zo'n beetje het kloppende hart van de Biesbos. Dan is dat toch het mooiste om inderdaad vanaf het water gewoon te zien.
Voor mij ben jij wel een beetje de bever-Biesboswachter.
Ja, ik heb het hele verhaal wel meegemaakt. In 1988 kwamen natuurlijk de eerste bevers. Die gingen we toen halen. Ze kwamen uit de vroegere DDR. De muur stond nog. We kwamen door een paar van die checkpoints heen. Met die mensen met zulke petten. En overal grote zoeklichten en de mitrailleurposten. Dus dat was toch nog even een andere wereld om daar even wat bevers te gaan halen. Maar vooral de tweede happening in 1989, dat was een hele mooie. Want toen hadden ze Prins Bernhard opgetrommeld. En die was toen number one natuurlijk van het Wereld Natuurfonds. Dus die ging zich ermee bemoeien. En als je weet dat het Koninklijk Huis komt, dan krijg je een heel circus om je heen. Toen hadden we denk ik op die dag, dat we toen die twee bevers loslieten... hadden we, ruim 180 mensen, denk ik, verdeeld over twee supergrote rondvaartboten. En ja, die avond ging de bever natuurlijk door iedere huiskamer heen, want we hadden echt tientallen journalisten, we hadden 6-7 cameraploegen. Het was echt bizar. Een heel mooi onderdeel van mijn biesboscarrière.
Hoe was het voor jou dan om voor het eerst een bever in het echt te zien?
Ja, je had natuurlijk gehoord van bevers en je had er al eens over gelezen. En de strips van Donald Duck, die kende je ook, weet je wel, met die mooie potloodpunten als die beesten gingen knagen. Dus ja, dat beeld was even overweldigend natuurlijk. Dat je door het eerst door Oost-Duitse boswachters werd meegenomen naar die bossen in. En dan zag je voor het eerst van je leven een beverdam. 80 meter lang en 1,5-2 meter hoog. Die mannen die leerden je ook hoe je bevers diende te vangen. Met netten en zo en waar je op moest letten. Dus ja, als je dan voor het eerst met een net en ze halen dan zo'n beest binnen... Ja, en dan voel je dus het kloppende hart. Ja, dan ben je er wel heel dicht op de materie. Dus dat was de eerste hele intieme ontmoeting, denk ik, met een bever. Dus.
Tegenwoordig kun je hem echt vaak zien.
Ja, zeker. Ik krijg de laatste tijd bijna overal waarneming, ook vanuit Dordrecht. Want hij park scoort natuurlijk wat dat betreft hoog. En zal ik even de motor uitdoen? Per week krijg ik toch enkele waarnemingen binnen van bevers die zwemmen in Dordrecht. Ik heb er denk ik al tientallen of honderden gezien, maar het blijft toch iedere keer weer een magnifiek ding. Van de week kreeg ik ook een filmpje toegestuurd van een bever die zwom in een hele sloot vol met kroos. Het was gewoon een groene bever geworden. Ik denk, daar moet ik straks proberen te fotograferen. Straks heb ik daar heel veel tijd voor natuurlijk, dat snap je.
Dat is een van jouw hobby's. Je bent ook natuurfotograaf. Misschien is het zo wel begonnen eigenlijk ooit met jouw werk.
Ja, dat denk ik wel.
We gaan heel erg achteruit nu, hè?
Ja, ook dat is weer een heel mooi iets van de Biesbos nog, hè? Iedereen denkt, we hebben de deltawerken gehad, dus is het getij weg. Maar hier zitten we aan de noordkant van de Biesbos, dus die hebben vrij directe invloed vanuit zee. Als dit brak of zout zou zijn, zouden we hier nu mangroven hebben. Maar dat hebben we hier dus niet. We hebben hier, hoewel het er wel zo wel uitziet, hè? Ik noem het altijd maar een beetje de Amazone in het klein. Maar ja, het is wat dat betreft, blijft een boeiend gebied.
Stukje gaan varen weer?
Ja, dat is goed.
Al deze schedeltjes en veren en wat je allemaal niet hebt verzameld de afgelopen jaren, dat moet je natuurlijk weghalen hier van het bootje.
Ja, ach ja, dat was meer een soort arbeidstherapie, denk ik. Ja, een reekop en een reestang zie je, een soort gewijstangetje van een ree. Ja, daar kom je dan een keer tegen en je denkt, toch, neem maar eens mee en je legt het neer. De klauwen van een havik en voorpoten van een beverrat en de poot van een roerdomp. Ik zie de enorme lange achternagel. En dat is ook een enorme klauw natuurlijk, die roerdomp. Want die echt een acrobaat. Die trekt zich als het ware met die lange nagels door de vegetatie heen. Dus als je dan zo'n pootje een keer... Van een dood beest natuurlijk, want van een levende zou ik het niet zo gauw doen. Maar dan vind ik het toch altijd gaaf vanwege de structuren die erop zitten. En ja, dus dan komt dit ook weer in de collectie terecht.
Jacques, is het vak nou veranderd? Het vak van boswachter?
Ja, het is natuurlijk enorm veranderd. Toen ik bij de dienst kwam, zo'n beetje in de jaren 70, toen was je gewoon boswachter. En je was boswachter algemeen. Dus je deed van alles een beetje. Eind jaren 80, begin jaren 90. Toen kwam er een reorganisatie en toen werd die functie dus uit elkaar getrokken. Zo kreeg je bijvoorbeeld de boswachter ecologie. die was puur alleen met flora en fauna bezig. Ik werd boswachter publiek, hè, vanwege mijn publieksgerichte taken, voorlichting. En je had natuurlijk ook de boswachter beheer. Die deed, nu doet hij knippen en snoeien en het graven, noem maar op. Dus al die dingen die vroeger in één functie zaten, zijn nu uit elkaar getrokken. Dus ja, dat is iets waar ik zelf eerlijk gezegd me nooit zoveel van heb aangetrokken. Ik was boswachter algemeen en volgens mij ben ik gewoon boswachter algemeen gebleven. Ik kom bijna uit de tijd van de rotstekeningen. We hadden niet eens een computer, dus dat bestond nog niet. Dus ja, kun je nagaan hoe lang je terug moet in de tijd. Maar in essentie is mijn werk denk ik gelijk gebleven, want het gaat toch om de passie die je hebt voor natuur en die moet je uitdragen. En ik wil toch wel vooral de sfeer die buiten is en ook over buiten voorlichten. We moeten niet naar binnen toe om te bepalen hoe het buiten moet gaan. Dat moet denk ik andersom.
Laten we eens even kijken dan wat we aan prachtige bloemen zien nu op dit moment, hè, langs de kant.
Rechts zie je die mooie grote witte bloemen zitten. Het zijn de zogenaamde haagwinden. Hè. Maar mensen kennen het veel beter onder de naam pispotjes. Ja. Hele kreken die kleuren nu diep roze door de machtige groei van de reuzenbalsemien. Niet te verwarren met de grote kattenstaart die hier aankomt. Die mooie donkerpaarse pluimen. Ja, dit zijn de mooie tinten van de zomer die langzaamaan voorbij gaat.
Langzaamaan voorbij gaat, ja. Jouw tijd als boswachter gaat ook, nou, eigenlijk ineens wel snel voorbij.
Ja, het is nu een maandje nog, dus maar wel raar om voor te stellen, want je hebt dit werk altijd gedaan. Hè? Je wist niet beter dan 's ochtends groene pakje aan en je kwam 's middags weer thuis of 's avonds en je deed weer uit.
We zijn wat langzamer gaan varen en de verrekijker is erbij, want...
Ja, dit is dus een van de drie plekken met de broedende visarenden. Het nest lijkt nu leeg en dat is ook wel, ja, logisch. Want de jongen zijn al behoorlijk groot. Denk een 2 weken terug stonden ze al uitgebreid. Stonden ze te flappen op het nest en hoge sprongen te maken. Dus het zat er al een beetje aan te komen dat die jongen zouden uitvliegen. Maar hier zit hij zo in de... Zit hier zo... Echt geweldig. Dan zit er daar dus één... Zit er in die kale boomtop er verderop. Er zit hier eentje vooraan. Kijk, dit kan ook alleen maar vanwege de rust. Hè? Er is geen bootje te zien. Dus ja, dat kan ook nog. Hè?
Het gaat met... Dat is eigenlijk wel gek. Want je zou denken, juist in deze coronatijd, dat het heel druk zou zijn. Hè? Want heel veel mensen hebben een bootje gekocht.
Dit afgelopen voorjaar was trouwens wel abnormaal. Zeker ook door de coronatijd. Want mensen, ja, hoefden niet naar het werk. Gingen de natuur in. Heel begrijpelijk trouwens. Maar ja, we hebben dit voorjaar, nog nooit zoveel afval gevonden. Dan denk ik, leef je nou onder een steen of zo, of in een hunnebed. Je hoort er op tv en je ziet op tv, zie je ook de vreselijke invloed van plastics in beesten. Wat zich verzamelt daar en wat zich opstapelt. Ik zou het niet over mijn hart verkrijgen om een stuk plastic weg te gooien. En als je wat ziet wat sommige mensen achterlaten, zo erg als dit, afgelopen voorjaar heb ik nog nooit meegemaakt. We hadden dit jaar ook grote vijftochten op het programma staan. Dan ga je s'avonds met een aak, dan ga je de biesbos in en dan ga je op zoek naar bevers. Hè, want de bever is één van de grote vijf in Nederland. En natuurlijk naar aanleiding van het voorbeeld vanuit Afrika, weet je, ook de grote vijf, de Big Five. Nou, die hebben wij hier ook. Alleen, ja, de bever die deed mee, maar we hadden keurige datums gepland. Maar ja, dan komt er even iets half maart. En dan staat de hele wereld stil. Dus ja, ook wat dat betreft in alle opzichten toch weer een heel bijzonder voorjaar. Ik ga nu maar even een stukje varen, want anders kletteren we hier tegen die bollen op. Dus...
Ja, want dit is dan een stukje kreek waar je niet naartoe mag. Nee, daarom zitten er een soort gele bollen, dat je er niet door kan.
Ja. Je ziet ook aan de zijkanten van de kreek, zie je ook boorden staan.
Maar hebben jullie dat gedaan voor het nest?
Ja, vanwege de, zeker in, wat is het, die beesten komen zo'n beetje eind maart, begin april aan. Ja, dan is het een hele kritieke fase. Want dan zit je, ja, dan moet er natuurlijk nog een partner bij komen en zo. Dus eieren worden gelegd. Hele kritieke fase. Dan zijn ze zeer gevoelig voor verstoring. Dus vandaar hebben wij die kreek dichtgelegd. Volgend jaar dan legt Stabosbeheer wel een betere versperring aan. Want dit nodigt wel heel erg uit om met een kano of met een supper er toch doorheen te gaan. Dat kwam sommigen te staan op een bekeuring van €400. Dus... Ja, bezint eer gebegint.
Maar ze komen dus weer naar dezelfde plek terug?
Als het goed gaat met die vogels in hun overwinteringsgebieden. Dan als het goed gaat en ze komen volgend voorjaar weer terug. Dan zijn ze hier, daar kun je bijna vergif op innemen. Dus dat is wel vrij zeker. Maar het is alleen de vraag, hebben ze onderweg geen malheur? Hebben ze geen orkanen en stormen, noem maar op. Dus dat is het afwachten.
Hoe vaak heb jij dit eigenlijk gevaren? Dit rondje hier zo.
Dit al ettelijke duizenden keren, denk ik. Maar goed, het verveelt nooit. Want als je zo lang in een bepaald gebied komt, dan heb je altijd herinneringen. Nu ook. Als ik hier vaar en ik zie hier die dode boom aan je linkerkant, zou ik nooit vergeten dat ik daar toen een keer vaarde. Wat is het? Voer. Toen zat er een wespendief. En dat was een jong beest, een jonge vogel, die kende totaal geen angst. Dan kon ik gewoon met de boot onder gaan liggen. Dus iedere plek heeft zo voor mij, roept dat herinneringen op. Of een bepaalde dode boom waar een visarend op zat. Of een kreekje waar notabene een bever bijna naar binnen zwom. Dus iedere keer als ik hier vaar, komen zulke soort beelden ook weer terug. Ook hier, nu bij het Moldiep. Hier hebben we de Otterpolder liggen. Hier voer ik ook in 93 en in 95. Toen liep dit helemaal over. Als het extreem hoog water is, ja, dan moet je maar op één plek zijn. Dat is hier. Moet je niet achter je computer kruipen, maar dan moet je zien. En je moet het ook horen.
We voeren net langs de Otterpolder, dus dat betekent dat er ooit hier otters ook waren.
Die waren er zeker. Ja, in die tijd bracht zo'n pels van een otter bracht veel geld op. Dus dat speelde toen. In andere interviews zei ik altijd, ik wacht tot de otter er is en dan ga ik met pensioen. Maar ik denk dat ik het niet ga halen, want dan zou die binnen 4 weken ergens op een camera moeten staan. Maar hij moet er 1 keer verzeild raken en dan raak je er nooit meer weg. Kijk maar naar mij, dan zit je er 40 jaar.
Nou Jacques, voor ons komt het eind in zicht. En dat is dan de laatste dat ik met jou vaar als boswachter.
Of mocht je ooit nog een keer in de toekomst behoefte hebben aan oude koeien uit de sloot, dan weet je me wel te vinden, denk ik.
Heel veel succes in je nieuwe leven, Jacques.
Goed zo, bedankt. Jij ook. En stil.
Ja, daar word je wel stil van. Jacques van der Neut, meer dan 40 jaar boswachter bij Staatsbosbeheer, waarvan 37 in de Biesbos. En hij gaat op 4 september met pensioen. Me pa mi to ando me pa hoye somebody sang me ni mi so baby sana ni ka mi sang ga ni mi tu me pa mi to ando me pa hoye. Robin Schulz en Wes. Wat doen al die kunstenaars daar op dat braakliggende terrein ergens in Rotterdam? Ze maken een tentoonstelling. Over de plek doen ze een beetje geheimzinnig. Maar later deze maand mag iedereen komen kijken. Het is de 10e editie van het project IFIHAN. Oftewel, If Paradise is Half as Nice. Chris natuurlijk die gaat alvast kijken en spreekt met de kunstenaars. Waaronder de oprichters Pim Palsgraaf en Daan Botlek.
Het is een project waarbij we 5 weken lang met een groep van ongeveer 10 kunstenaars... een historicus en een filmmaker hier op de locatie wonen en werken. En ja, we laten ons echt inspireren door de plek. En ja, ook echt dat we met elkaar hier zijn. We bouwen in instantie dus een bivak eigenlijk. zodat we hier ook echt kunnen wonen. Er was hier werkelijk helemaal niks. Dus we hebben een toilet gebouwd, we hebben een douche gebouwd, we hebben een keuken gebouwd. Deze grote legertenten waar we kunnen eten en kunnen schuilen voor de regen. En verder hebben we ons eigen kampement gemaakt waar we dus slapen. Dus dat is voor de een die slaapt in een bus, de ander in een tent. De ander in een zelfgebouwde tent. Ja, dat is een beetje het plan.
Mogen de mensen al weten waar jullie zijn?
Nee, dat houden we liever nog even voor onszelf. We zijn voornamelijk in Duitsland te werk gegaan altijd. En het is heel mooi als de mensen langskomen. En dit keer zitten we in Rotterdam, waar ook de meeste van ons vandaan komen. Dus heel veel mensen willen graag langskomen. En heel gezellig, maar dat leidt ons heel erg af natuurlijk. Dus voorlopig houden we het even voor ons. Ik denk die laatste week voor de opening dat we naar buiten treden en goed gaan promoten.
Als de mensen goed luisteren, ja, dan horen ze in ieder geval wel af en toe een trein langskomen.
Dat klopt, ja. En de snelweg in de verte. Dus voor de oplettende luisteraar, zeg maar, die kan hem misschien wel horen.
Dit was natuurlijk niet echt de bedoeling, denk ik, toen jullie aan het begin van het jaar dachten, we gaan nu aan onze 10e editie beginnen, dat jullie hier zouden zitten.
Voor 9 jaar zijn we in Oost-Duitsland geweest, in grote leegstaande fabriekspanden. Het plan was in eerste instantie om richting Frankrijk en de Pyreneeën te gaan, dus bijna op een soort roadtrip. Maar goed, COVID kwam even tussendoor en in eerste instantie dachten we van, dit jaar gaat het dan gewoon niet door. En toen eigenlijk een van ons, die woont hier vlakbij. En die had zoiets van, ik heb een heel fantastisch trein gevonden. Dit is wel wat we zoeken. Echt nog zo'n ruige plek. Compleet eigenlijk onzichtbaar voor de meeste mensen. Dus het is spannend.
Nou, jullie maken het ook een beetje spannend zo, hè, door niet te vertellen waar het is. Maar ik denk dat voor jullie misschien ook best wel een beetje afzien is hier. Of hebben jullie gewoon echt alle comfort en luxe?
Ja, overdag is het bloedheet en 's avonds ijskoud. Het is omdat het juist een kale vlakte is. Het is wel even afzien, maar dat is alleen fysiek. Mentaal, echt iedereen is er wel voorbereid en heeft er geen last van. Dat is gewoon onderdeel van het project.
Ik zie daar een soort kinderstoeltje staan, een maxi cozy. Dat betekent dat hier dus ook een baby is?
Ja, dat klopt. Het is niet mijn baby.
Dat weet je zeker?
Ja, dat weet ik heel zeker. Ja, absoluut. Ja. Dat klopt. Er is hier ook een baby aanwezig. En die is ook gewoon volledig bij het project. Natuurlijk met moeder. Want moeder is ook onderdeel van de hele crew. Dus die heeft een hele comfortabele bus waar ze in woont. En dat gaat hartstikke goed.
Ik ga haar eventjes opzoeken. Kijken wat zij van plan is hier. Succes, jongens.
Dankjewel.
De moeder van de babyspullen en van de baby, die lekker op haar buik rust nu, is kunstenares Esther Kokmeijer. Zij woont ook tijdelijk op dit braakliggende terrein in Rotterdam met zoon Kai. Hoe bevalt het?
Ja, heel goed. Hij slaapt hier lekker. Hij is lekker buiten.
Maar jij slaapt niet in de tent?
Nee, we hebben een busje. Dat scheelt natuurlijk ook. Want het is hier eigenlijk een beetje een woestijn. We hebben een beetje woestijnklimaat. Dus alle elementen, natuurlijke elementen, die komen hier dubbel hard aan. We noemen het ook wel bakplaat hier.
Eigenlijk heeft het ook wel iets gezelligs. Ik zie een gezellige grote keuken hier die buiten is gebouwd en allemaal tenten. Heel veel bier zie ik dat er gedronken is, of is dat nog oud?
Nou ja, als je kijkt hoeveel dagen we hier zijn geweest, dan valt het wel mee. Alles is gemaakt van afval eigenlijk. Van afvalmaterialen die iedereen nog in zijn atelier had liggen of die we gekregen hebben. Ja, en ik weet niet of je de toiletten al gezien hebt daar.
Nee, laat maar zien.
De douche. Hier is de toilet. En hier heeft een oud keet gestaan. Dus hier hebben vroeger ook toiletten gezeten. En daardoor was er dus nog een riool zichtbaar. En op dat riool hebben we eigenlijk 2 echte wc-potten aangesloten. Het is wel het plassen met view, zeg maar. Want je kunt dus nog naar buiten kijken vanuit het toilet. En dat douche ook. Het is gewoon ook half buiten. En we hebben een slang op de grond daar neergelegd, zoals je ziet. Zodat de zon het water verwarmt in de slang. Dus als we om het half uur douchen, dan hebben we allemaal een warme douche.
Je denkt het is afzien, maar het is best wel luxe eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, hè. Valt mee, hè.
Oh, dus hier is de douche, even kijken hoor. En allemaal met riet van het terrein dan, wat jullie van het terrein geplukt hebben.
Ja, dus om toch een beetje een soort van privacy te hebben. En het ruikt ook heel lekker. En zeker als het ook nat wordt. Dus het geeft wel een extra dimensie om hier te douchen.
En mogen we dan stiekem een heel klein beetje even het water horen? Zonder te veel te verspillen natuurlijk. Oh ja, het ruikt heerlijk hier.
Het is zelfs een douchekop die je kan draaien. En je kunt zelfs een massage stromen. Zo luxe is het hier.
Maar ja, er moet ook nog gewerkt worden, Esther.
Ja, zeker. Nou, we zijn hier eigenlijk nu een week. En nu is eigenlijk iedereen een beetje uitgewaaierd hier over het terrein en om de plas heen. Om zijn eigen werk te maken. Ik heb natuurlijk, wat je net al zei, ik heb een baby op mijn buik hangen nu. Dus ik ben wel een beetje beperkt. Zo voelt het niet hoor. Maar daardoor ga je natuurlijk ook anders kijken en met andere materialen bezig. Dus ik ben, dit is natuurlijk heel groot en wijd. Maar ik hou me bezig een beetje meer met de microcosmos hier. En al het beton wat je ziet is eigenlijk gemaakt van afval. En als je wil kan ik je wel wat laten zien. Want daar helemaal aan het einde zijn grote blokken. En die blokken die zijn eigenlijk gemaakt dus van verontreinigde grond. Dus dat is wel een puntje. De vraag is hoe schoon is het? Maar eigenlijk is alles dus gewoon, komt van verschillende plekken. Dus er is ook het afval wat tussen de sporen ligt. De stenen zeg maar. Die te rond zijn geworden om nog te kunnen dienen tussen de rails. Maar ook bouwpuin. En dat is allemaal kleine stukjes vergruisd. En dan met verontreinigd grond en allemaal andere dingen hebben ze daar dus bouwblokken van gemaakt. En die zien er eigenlijk heel prachtig uit. Voor mij is het een beetje een soort van culturele geografie. En als je wil kan ik je daar een paar stukjes van laten zien.
Ja.
Vroeger werden hier op die hellingbaan kwamen de vrachtwagens naar boven en die werden hier naar beneden gekieperd. Hier stonden dan allemaal grote bakken op waar dat puin in kwam. Dit waren dan producten die dan de Rotterdamse betoncentrale produceerde. En nou ja, daar kun je ook zien hoe prachtig eigenlijk dat is. Allemaal kleurtjes glas en steentjes, maar ook metaal, aardewerk.
Wat doe je daar dan mee?
Nou ja, we zijn net begonnen, dus dat gaan we zien. En ik weet niet of Pim en Daan dat al hadden verteld, maar vanaf de 21ste dan is dit terrein open voor publiek. Dus van 21 tot 23 mag iedereen hier langskomen om te kijken wat we allemaal hebben gemaakt.
Ja, waar in Rotterdam zouden ze hun kamp nu hebben opgeslagen? Dat maken de kunstenaars van Ivihan, If Paradise is Half as Nice, binnenkort bekend op hun site ivihan.com. En iedereen mag dan komen kijken in het weekend van 21 tot 23 augustus.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Hoogtijd nu, 8:30 geweest, voor de weekendkranten over groen en natuur. Wat staat er in de kranten daarover? Dat horen we van Dave Datema. En mij samen aan Dave begint.
Goedemorgen.
Goedemorgen Dave.
Het AD schrijft over iets wat iedereen natuurlijk in zijn agenda heeft staan. Want het is vandaag Internationale Kattendag. Lantaarnvenster in Rotterdam viert dat door het vertonen van talloze kattenfilmpjes op het grote doek. Tijdens het Cat Video Fest. 1 euro van de prijs van de kaartjes gaat naar de Stichting Zwerfkatten. En vanavond maakt Lantaarnvenster ook bekend wie het beste Rotterdamse kattenfilmpje heeft gemaakt.
Ja, voor onze kat was het even wat minder Internationale Kattendag. Want die was zo lekker aan het rollen op de open trap dat hij bijna naar beneden pletterde. Excuse le mot. Wat is op een dag als vandaag lekkerder dan een verkoelende duik? Dat vinden varkens ook. Ze rollen graag door de modder. De timing van de jaarlijkse verkiezing van de mooiste modderpoel van het jaar van Wakker Dier kan daarom ook niet beter, schrijft Trouw. Vandaag opent de stembus voor de 16e editie.
In de zomerserie over plaagdieren in de Volkskrant schrijft Jean-Pierre Gele vandaag over het mediterraan draaigatje. Dat is een exotische mier en die heeft zijn naam te danken aan de manier waarop hij zich verdedigt. Komt hij een tegenstander tegen, dan bijt hij letterlijk van zich af. Dan draait hij zijn achterlijf vervolgens naar de wond en spuit hij er een bijtende stof in.
Zo, ik ben blij dat ze niet zo groot zijn als mensen.
Ook in Rotterdam behoorlijk wat overlast veroorzaakt, het draaigatje.
Ja, in Hillegersberg toch? Of zo geloof ik, ja. Het AD schrijft over een hilarische gebeurtenis in een natuurgebiedje bij Berlijn. Een naakte recreant die moest achter een wild zwijn aanrennen omdat het dier een plastic tas met daarin zijn laptop had gepikt.
Ja, ik zou eigenlijk zeggen van, goh, ga je nou echt bewust achter zo'n laptoptas aan? Maar ja, als de laptop er zelf ook in zit, dan zou ik, ook al ben ik naakt, zou ik inderdaad ook wel achteraan.
Jazeker. En gelukkig, het is goed afgelopen. Het dier heeft de tas laten vallen en de man had zijn laptop weer terug.
De Telegraaf vraagt zich af of de reputatie van Nederland als fietsparadijs begint af te brokkelen. Het fietspad verandert namelijk steeds meer in een oorlogsgebied vol razendsnelle wielrenners die op het laatste moment inhalen. Of ouderen die niet met de snelheid van een elektrische fiets om kunnen omgaan.
Ja, bekend ook voor jou of niet? Ga je niet zo vaak op het fietspad?
Ik heb op zo'n elektrische fiets gezeten. Er ging een wereld voor me open, maar of ik het nou permanent zou willen, moi.
Dave Datema was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel, Dave. Gaan we door met het weerbericht. En dat komt van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
Ja, dag Chris. Een hele goede morgen.
Heb je nog mooie natuuravonturen beleefd de afgelopen dagen?
Ja, zeker. Ik ben afgelopen donderdag met Thomas van der Es de Biesbos ingegaan. Althans, deel in Noord-Brabant. Dus een nieuw gedeelte daar, de Noordwaard. Nou, dat was geweldig. Er komen nog meer foto's aan via de socials. Prachtige vogels gezien, ook een havik. Helemaal geweldig. En ik heb vanochtend al vroeg natuurlijk banje uitgelaten. Want ja, ook de dieren die moeten goed verzorgd worden. Dus je moet net voor zonsopgang moet je lekker het veld ingaan. En dan zie je die zon zo mooi opkomen. Dan kan die hond nog lekker rennen. Dan hebben ze nog geen last van de hitte. Dus dat levert dan ook altijd weer prachtige plaatjes op.
Ja, over hond gesproken. Vorige week hadden we het over de hondsdagen. Daar zitten we nog steeds in. Hè? Dat is
zeker.
De tijd van het warmste weer van het jaar. En ze laten zich heel goed gelden dit keer.
Ja, zeker Chris. En het is niet uitgesloten dat we zelfs de warmste periode aan één gesloten ooit gaan krijgen. Die Nederland heeft gekend sinds 1901. In de loop van de week wellicht meer daarover. De temperatuur die schiet werkelijk omhoog. Het is hier en daar al bijna 25 graden op de thermometer. Het is zon overgoten. In het westen van de regio scharrelen een paar wolkenveldjes. Soms wat meer, soms wat minder. Ja, en het wordt snikheet vanmiddag. Die temperatuur gaat met gemak oplopen. Vooral in de grote steden. Naar zo'n 35 graden. Daarbuiten een graad of 33. En de wind die gaat toenemen tot zwak. Windkracht 2 aan zee tot matig. Windkracht 4 vanmiddag af en toe. Uit het noordoosten. Die temperatuur van het zeewater die is trouwens al opgelopen naar 22 graden. Nou, vannacht is het erg warm. De temperatuur die komt niet meer onder de 20 graden uit. Dus ja, dat betekent dat ik ook voor Banje een ventilator ga halen zometeen. Want die was vannacht om 4 uur al wakker vanwege de hitte. En morgen overdag is er flink wat ruimte voor de zon. Lokaal is een warmteonweer morgenmiddag niet helemaal uitgesloten.
Ja, want ik dacht al, waar blijft dat? Dat is toch vaak zo in Nederland,
ja,
als het lang warm is?
Klopt inderdaad, Chris. Maar er zit een lage drukgebied boven Frankrijk. Die komt toch ietsjes naar het noorden. En daaromheen wordt hele vochtige lucht aangevoerd. Dus het zou een trigger kunnen zijn morgen voor zo'n onweersbui. Maar ja, het wordt morgen weer snikheet. 30 tot 33 graden. Wel aan zee meer wind. Soms vrij krachtig in de middag. Windkracht 5. Ja, en dan maandag, dinsdag aanhoudend snikheet, temperaturen rond 33 graden. En de nachten verlopen nog warmer. Ik denk dat we nachten gaan krijgen tussen de 20 en 23 graden. Nou, 23 is normaal voor overdag. En dan spreek je ook wel over tropennachten.
Ja, nou, dan zou ik maar lekker naast Spanje gaan liggen. En dan met dat, windje erbij.
Ja, het is wat, hè. Ja.
Nou, en de katten, hoe gaat het daarmee? Hebben die het
die hebben ook echt last van de warmte. Hoor. Je ziet ze de hele dag bijna niet. Want dan liggen ze in een stoeltje en gisteren zei Sylvia tegen me, lijkt wel of de kat dood is. Maar die lag gewoon in coma,
ja,
zeg
ze
maar.
Ze bewegen gewoon niet.
Nee.
Nou ja, verwens ze maar extra lekker vandaag op deze internationale kattendag, Ed. En ik wens je een heel fijn weekend. En houd een beetje rustig met al die warmte. Hoi, hoi.
Ja, voor jou hetzelfde weer, Chris.
Dank je,
tot de volgende keer. Hoi.
Hoi.
On free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can, and she can. It's a good thing you don't have a spare. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job, trying to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can, and she can.
looser the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Yes, we're living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can.
Krijgen ze voor de warmte van Paul Jong. Love of the common people.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Als jochie op de middelbare school deed Menno Schildhuizen al onderzoek naar loopkevers in de duinen van Oostvoorne. Inmiddels is hij professor in de biologie. En het onderzoek van toen doet hij nu 40 jaar later nog eens over. Bij het groene strand in Oostvoorne vertelt Schildhuizen hoe het allemaal begon.
Ik zat nog op school en ik had een biologieleraar, Daan Vestergaard, op het Stedelijk Gymnasium in Schiedam. En die nam mij en nog een aantal andere geïnteresseerde klasgenoten vaak in het weekend mee de duinen in hier naar Oostvoorne. En we begonnen eigenlijk met vogels kijken. En ja, het was een schitterend terrein voor planten, voor vogels. Ik denk dat het in 1978 is geweest. Toen vond ik tijdens een van die excursies een zandloopkever. Tenminste, ik wist niet dat het een zandloopkever was. Ik vroeg aan hem, wat is dit voor kever? Hij zei, het is een zandloopkever. En hij zei, ik wil hem wel voor je opprikken als je wil. Dus de maandag erop gaf hij me een doosje met een opgeprikte zandloopkever. En dat was de eerste van een grote keververzameling. Een keverpassie die eigenlijk altijd gebleven is. Ik heb toen jarenlang, eigenlijk elk weekend, hier onderzoek gedaan. Op de fiets gingen we vanuit Schiedam hier naartoe. En mijn vrienden die deden vooral vogels. En ik deed de kevers. Zo hebben we eigenlijk een hele uitgebreide inventarisatie gedaan van de soorten die hier voorkomen. Een kleine 800 soorten hebben gevonden. En het lijkt me nou leuk om 40 jaar na dato eens te gaan kijken wat eraan veranderd is. Er is natuurlijk heel veel veranderd in de natuur. In heel Nederland is meer stikstofdepositie, meer nutriënten zitten er in de grond. Er is meer recreatie, het klimaat is veranderd. En hier in Voorne zijn ook een aantal dingen veranderd. De Tweede Maasvlakte is aangelegd. Het Oostvoornse meer is zouter geworden. En ja, het lijkt me erg leuk om te zien hoe dat zijn effect heeft gehad op de keverstand. Ook omdat natuurlijk de stand van insecten in het algemeen is erg in het nieuws op het moment. Ze lijken achteruit te gaan. En ik wil graag zien of dat hier ook het geval is. En zo ja, welke soorten dan achteruit gaan en waarom. Wat ik aan het doen ben is precies op dezelfde manier als 40 jaar geleden. En dus ik heb de notitieboekjes nog en de routes die ik gelopen heb. En ook de kevers die ik toen gevonden heb, heb ik allemaal genoteerd in die tijd. En die heb ik gelukkig altijd bewaard. Dus ik ben nu de excursiedagen aan het herhalen. Dus door die excursies precies op dezelfde manier te herhalen, kan ik een min of meer wetenschappelijk correcte vergelijking doen tussen wat ik toen vond en wat ik nu vind. Ik denk wel dat je een aantal dingen kunt zien, dat zie ik eigenlijk al, die duidelijk veranderd zijn.
Nou, laten we maar even naar de plek gaan, want weet je dan nog waar je nu die potjes hebt neergezet?
Ja, dat is heel belangrijk om dat goed te onthouden.
Oké, lopen we daar even naartoe. En dan ondertussen, ja, je zegt er is hier in het gebied veel veranderd, maar ja, voor jou is er natuurlijk ook veel veranderd in die 40 jaar.
Ja, inderdaad. Ja, ik was toen scholier. Ik ben nu professioneel bioloog. En eigenlijk zou je zeggen, ja, je zou je met heel andere dingen bezig moeten houden dan precies hetzelfde doen als 40 jaar geleden. Maar toch, het is natuurlijk leuk. Het is een soort sentimental journey om terug te gaan dezelfde dingen te doen. En tegelijkertijd, veel van het belangrijke ecologische onderzoek is nog steeds heel eenvoudig met een netje en een opschrijfboekje en een potje het bos in en te kijken wat je kan vinden.
Nou, het is gewoon een jampotje dus. Wat je nu gaat doen, je gaat op je knieën zitten en dan heb je nog iets bij je, een zuignapje.
Een zuigapparaatje, daarmee kun je de kleine insecten kun je opzuigen.
Eigenlijk zijn ze een stuk kleiner dan ik had gedacht.
Je hebt ook enorm grote kevers. De grootste die weegt wel iets van 2 ons, denk ik. In Nederland zijn de meeste erg klein. Ik denk dat 3/4 van de Nederlandse kevers, ook wordt gebeten door mieren ondertussen. 3/4 van de Nederlandse kevers is 3 mm of kleiner. En dat maakt ze ook zo lastig om op naam te brengen. Je moet je echt onder de microscoop onderzoeken. Je moet vaak de geslachtsorgaantjes eruit halen.
Niet echt prettig voor die kevertjes.
Nee. om echt serieus onderzoek te doen aan kevertjes, moet je een aantal ervan doodmaken en conserveren. Dat wil niet zeggen dat ze verloren gaan. Ze worden natuurlijk geprepareerd, ze worden bijgezet in een natuurhistorische collectie in Nederland. Waar ze voor altijd beschikbaar blijven voor onderzoek. En ze ook een soort een eikpunt voor welke soorten op een bepaald moment in Nederland voorkwamen. Dus dat levert heel veel waardevolle informatie in. Het levert ook waardevolle exemplaren op. Je kunt natuurlijk zeggen van is het dat waard? Ik denk zelf zeker van wel, want ze kunnen veel meer nakomelingen genereren dan gewervelde dieren. Dus als je één individu of een aantal individuen uit de populatie verwijdert, wordt het meteen weer aangevuld door reproductie. Maar goed, ethisch gezien kun je zeggen, ja, je maakt toch een beestje dood. En is het dat waard voor het onderzoek? Ik denk van wel, want we gebruiken die informatie natuurlijk ook om de soorten te beschermen. Maar ja, het individu moet daar soms een offer voor brengen.
Dat is een mooie, ik weet niet of dat wat dat is, maar het is geen kever, denk ik.
Jawel, dit zijn doodgravers. Ik denk dat omdat er een paar dode pissenbedden in zitten, zijn die erop afgekomen. Er zijn trouwens twee soorten. Je hebt deze, daar is die achterste oranje vlek. Die is een beetje rondachtig en niet zo groot. En bij deze is het echt een gekartelde band. Dit is de krompoot doodgraver. Die heeft ook een beetje gekromde achterschenen. En deze heet volgens mij de gewone doodgraver.
En is dat bijzonder dat ze hier zitten? Zag je die 40 jaar geleden ook?
Die zag je 40 jaar geleden ook. Behalve, althans deze, die zat eigenlijk alleen maar in het bos. Die vond je niet in het open terrein zoals hier. Misschien dat dat ook een teken is dat het hier meer bebost begint te worden. Nee, wat je verder nog ziet zijn kortschildkevers en spiegelkevers.
Die hebben ze dus opgezogen?
Ja, dus er zit een gaasje in dat ze niet door het slangetje heen je keel ingaan.
Wat, is dat wel eens gebeurd?
Ja, soms is het gaasje kapot en dan krijgen ze in je mond. Ja, dat is jammer. Ook omdat je dan je exemplaar kwijt bent.
Wat gaan we nu doen?
We gaan nog even het veld hier oversteken en dan komen we bij een duinbeek en dan gaan we nog even naar waterkevers zoeken.
Nu hebben we weer wat anders meegenomen.
Ja, een keukenzeefje. Dat werkt prima. Om even snel in het water te kijken wat erin zit aan waterkevers. Dus hier loopt een duinbeek. Je kunt hem bijna niet zien. Maar die loopt onder de weg door tot in het Oostvoornse Meer. En hij komt uit het Binnenduin. En het is eigenlijk altijd een interessante beek geweest. Vroeger zaten er een aantal hele bijzondere waterkevers in. Die eigenlijk in Nederland heel zeldzaam zijn. En een paar daarvan heb ik al teruggevonden. Maar nog niet allemaal. Dus ik ga nog even een poging wagen.
Hé, dat is een heel kleintje. Is dat een kever?
Ja. Watertreden.
Je onderzoek is nog niet zo lang bezig, maar je hebt al veel andere soorten gezien dan die je vroeger zag.
Ja, het viel me wel op dat er toch zeker 10, 20 soorten zijn die ik nu eigenlijk overal in de duinen tegenkom en die ik toen nooit gevonden heb. En het zijn bijna allemaal soorten die ik in die tijd ook wel vond, maar dan alleen in Limburg of in Gelderland, in het binnenland, dus in meer warme delen van het land. En ik denk dat het allemaal soorten zijn die door klimaatverandering nu de kust bereikt hebben. Bepaalde boktorren, bepaalde bladsprietkevers, soorten die echt warmteminnend zijn en die volgens mij inderdaad door die 1,5 graad die het sindsdien warmer is geworden nu in Voorne voorkomen. En toen was waarschijnlijk net te koud voor ze. De grote vraag is, houdt dat elkaar in balans? Is de biodiversiteit nog steeds net zo divers doordat er bepaalde soorten verdwenen zijn, maar bepaalde soorten ook bij zijn gekomen? Of is het over het geheel genomen minder of juist meer geworden? Dat is nog niet duidelijk. Het onderzoek aan insecten van de afgelopen jaren lijkt aan te tonen dat over de hele linie insecten achteruit gaan. Dat zou je ook hier verwachten, maar of dat zo is, dat weten we pas als ik klaar ben.
En dat duurt nog eventjes?
Dat duurt nog even, ja, want ik wil het zoveel mogelijk precies nadoen als toen. En ik heb toen over 3, 4 jaar lang in totaal, ik geloof 150 dagen in het veld doorgebracht. Dus ik kan nog even vooruit.
Menno Schildhuizen, die nog lang niet klaar is met de kevers van Voorne. Dit najaar is er een keverweekend waarin je kunt leren hoe je kevers kunt vinden en vangen voor onderzoek. En dat gebeurt met vrijwilligers van natuurorganisaties IVN en de KNNV, de afdeling Voorne. En dan hebben we ook nog een leuk nieuwtje, heel ander nieuwtje, van het natuurhistorisch. De grote gele kwikstaart die heeft voor het eerst in Rotterdam gebroed in een muur van de Parksluis. Dat is hier vlakbij Rijnmond. En dat betekent vogel nummer 113 op de lijst met soorten die in Rotterdam broeden of gebroed hebben. Meldt het Natuurhistorisch Museum op Twitter.
Chris Natuurlijk. Lekker lezen.
Als jochie op de middelbare school deed Menno Schildhuis. Oh, nee, die hebben we natuurlijk al gehad. Het is warm en dat krijg je ervan. En moet je eens voorstellen dat je onder een blauwe parasol ligt met een verkoelend drankje. Ijsblokjes tinkelen in je glas. Op Internationale Kattendag zit de kat ook nog eens spinnend naast je. En er is één ding dat mist. Een boek. Maar welk boek? Gert-Jan van Rietschoten van Boekhandel van Rietschoten in Rotterdam. Die heeft tips. Goedemorgen, Gert-Jan.
Zeker. Goedemorgen. Nou, als dat je grootste probleem is vandaag, gaan we oplossen hoor. We hebben mooie boeken voor je. Leuk.
Ja? Ja, en nou ja, het is Internationale Kattendag. En ik vroeg me af of er veel kattenboeken altijd verkocht worden. Want ik weet wel dat dat met filmpjes zo is. Hè? Dat als er een filmpje te zien is op social media, nou dan wordt het zeker altijd overal 100 keer extra geliked en gedaan.
Zeker, succes verzekerd. Ja, ze zijn er inderdaad altijd tegenwoordig inderdaad in uitgeverijsaanbiedingen. Inderdaad kattenboeken wel te vinden. En die kan je blind inkopen, een aantal in ieder geval. De kwaliteit is al erg verschillen. We hebben niet allemaal een Bob de Straatkattenboek, wat je daarvoor met grote aantallen zou kunnen inkopen. Maar helaas, Bob de Straatkat is overleden afgelopen juni. Dus daar zal geen nieuw boek van gaan verschijnen. Dus andere boeken met een mooie en gezellige kater of poes op de voorkant zijn heel welkom. Die zijn er nog steeds. En ik heb er vandaag ook eentje meegenomen. Daar komen we dadelijk nog eentje op terug, denk ik. Zeker katten werken, ook ja, in de verkoop van boeken.
Nou, ik zou eigenlijk geen kat willen zijn hoor, met zo'n vacht. Ja, of dan een naaktkat. Hoe is het bij jou? Is het een beetje uit te houden in IJsselmonde met de warmte?
Zeker, ja hoor. Zeker in het winkelcentrum Keizerswaard is prima verkoeld eigenlijk. Dus ik heb de airconditioning nog niet eens aangehad de afgelopen dagen, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat gaat hier nog heel prima, ja hoor, zeker.
Ja, nou en zomerlezen is dan natuurlijk het beste wat je kunt doen met dit weer. Jij hebt de nieuwe roman meegenomen van Tatjana de Rosnay. In alle opzichten een actueel boek. Niet alleen wat het weer betreft, maar ook andere dingen.
Klopt, ja. Zeker het weer ook inderdaad. Wat... dat heeft te maken met het feit dat het zich afspeelt in een enorme hitteperiode, maar niet eentje. In deze periode die dit boek beschrijft, komen heel wat hitteperiodes achter elkaar voorbij. En dat komt omdat het geplaatst is in de toekomst. Ongeveer denk ik een jaar of 2025 in de toekomst vanaf nu. Het speelt zich in Parijs af en alle dingen waar je nou misschien de voortekenen al van ziet of je misschien zorgen over kan maken, die zijn daar dus eigenlijk nog wat reëler geworden. Waaronder dus inderdaad klimaatveranderingen met de hittegolven die ermee te maken hebben. Maar ook bijvoorbeeld de sombere uitzichten als terrorisme, waar Parijs al mee te maken heeft gehad. Maar in het Parijs van dit boek bestaat de Eiffeltoren niet meer. Die is weggevaagd door een terroristische aanslag. Maar dan eigenlijk het voornaamste wat er in het boek ook aan de orde is. Dat is de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en van robotisering. Heel de maatschappij staat vol met drones en robots en manieren waarop de mensen in de gaten worden gehouden.
Een soort moderne Big Brother.
Zeker, dat doet het aan denken op een bepaalde manier, dat klopt. Dat heeft ook toch wel te maken met, zoals Tatjana de Rosnay het zelf ook zegt, de corona-lockdown die zij heel erg heeft meegemaakt in Parijs. Een spookstad was het opeens natuurlijk, toen zij daar dit boek moest presenteren. Het was net 2 dagen uit en toen waren de burgers eigenlijk zelfs per drone opgeroepen om de straten te verlaten. Dat is iets wat er wel heel erg deed denken aan hoe dat boek zich ook ontwikkelde.
Ja, als ik het allemaal hoorde, denk ik, het is niet zo'n vrolijk boek.
Nee, het begint wat somberder dan dat je van de gewend bent. Het is ook voor het eerst een boek wat zich in de toekomst afspeelt. Tatjana de Rosnay heeft altijd boeken geschreven die in het verleden plaatsvinden. En is dit boek ook wel van doorweven hoor. Ze is bijvoorbeeld heel erg bezig ook met de historie van de literaire ontwikkelingen in Engeland. Virginia Woolf komt heel erg veel voorbij. Kom ik ze daar misschien nog wel even op terug. Maar het eindigt wel hoopvol. Dus dat is inderdaad wel een licht wat je aan het einde van dit boek ook mee gaat maken. Het gaat er dus over dat die hoofdpersoon, Clarissa, een auteur die tweetalig is en Engels en zowel als Frans kan spreken. Net zoals Tatjana de Rosnay zelf overigens. Dit boek heeft ze in 2 talen zelf geschreven. Het is niet vertaald, ze heeft 2 talen zelf geschreven. En die auteur die komt in Parijs in een nieuwe woning te wonen waar ze dus heel erg in de gaten wordt gehouden, heeft het gevoel. Dat beangstigt haar en terecht blijkt ook wel, want het is een paranoïde omgeving waarin ze verkeert. Dus daar vecht ze tegen en daar wil ze weer de menselijke noot in aanbrengen. Dus dat hoopvolle zit ook in dit boek zeker wel verwerkt. Dat de mens er wel tegen kan vechten en ook uitzicht heeft om er weer beter uit te komen.
Mooie titel trouwens ook, hè? Bloemen van de duisternis.
Ja, verwijst ook naar een titel van een boek van Virginia Woolf. Het gaat over de kleine knoppen van de angst die in onze geest tot bloei komen. Dat is waar dit boek inderdaad dus mee te maken heeft. Hoop inderdaad toch in het duister, klopt.
En nog heel eventjes voor, jij noemt haar Tatjana de Rosnay. Ik zei het Tatjana de Rosnay, maar goed, het zal wel Rosnay zijn omdat het misschien Frans is. Maar waar kennen we haar nog meer van?
Nou, uiteraard van de naam Sarah. Dat is wel de allerbelangrijkste die ze heeft geschreven natuurlijk. Over de Tweede Wereldoorlog. Een meisje wat opgesloten was in een kastje. Daar heeft ze natuurlijk de duizenden mee verslagen. Films ook mee kunnen laten maken. Daar kennen we ervan. En van ettelijke romans in Parijs spelend daarna nog wel. Maar ja, dat was haar grootste.
Misschien gaat dit ook weer een bestseller worden. Bloemen van de duisternis. Tatiana de René. Uitgegeven bij Ambo Antos. In de winkel kost het €21,99. Maar jij hebt een verrassing voor de luisteraars.
Zeker een gesigneerd exemplaar wat kan worden gewonnen. Als je belt naar het nummer wat jij nou gaat noemen.
010-436-4436. Dan maak je kans. De zee brengt verkoeling. Het is ook echt heerlijk om er op zijn minst over te dromen. Om op zo'n warme dag als vandaag heerlijk af te koelen in de golven. Maar de zee kan altijd toeslaan. Dat hebben we de afgelopen tijd ook wel gemerkt. En L.H. Wiener, zeker, die weet dat ook als geen ander. We gaan het hebben over zijn boek Zeeangst.
Ja, klopt. Zeeangst is een roman van Wiener. Een nautisch logboek. Hij beschrijft daarin over hoe hij samen met zijn vrouw en een poes, daar komen we op terug, zo dadelijk inderdaad naar Engeland toe gaat. Maar het hele verhaal dat is doordrongen van zijn angst. Ja, vandaar die titel natuurlijk ook, Zeeangst. Zijn angst voor de zee. Wat heel erg dubbel is, hij heeft een hele nare ervaring namelijk als 13-jarig jongetje voor de kust van Zandvoort gehad. Hij was daar met drie andere jongens in een boot, een zeilbootje wat eigenlijk te klein was voor ze, omgeslagen. Op zich nog niet zo'n hele grote probleem op die plek, maar hij raakte verstrikt in de tuigage van het schip. Verdronk dus bijna. Hij was eigenlijk al oud, om het zo te zeggen, en verslapte daardoor en kon uiteindelijk daardoor weer los worden gemaakt uit die touwen die hem onder water vasthielden. Dus hij heeft het helemaal meegemaakt op het laatste stukje gelukkig na hoe het is om te verdrinken.
En dan gaat hij toch gewoon een zeilboot nemen en een mooie vaarttocht maken, maar dan is hij wel altijd op zijn hoede.
Nou, dat is precies het punt. Hij kan eigenlijk ook niet echt genieten op zee zelf. Want op zee zelf is hij eigenlijk altijd bezig met te kijken van, ja, wat gebeurt er als, wat als stand, zoals hij het zelf noemt. Wat als de wind net iets verandert? Wat als dat schip dat daar vaart net zijn koers wijzigt? Hij is heel erg op zijn hoede als hij op zee is. Maar daarom schrijft hij het boek om er naar de rand van te genieten.
En hoe zit het dan met die poes Loes aan boord?
Precies, die poes die heeft hij dus mee. Samen met zijn vrouw is hij met z'n drieën op weg naar Engeland. Dus en daar maakt inderdaad daar dus ook mee dat dat beest ontsnapt. Maar ook inderdaad dus bang is op die boot zelf. Of die helemaal goed aangedaan is om mee te nemen, weet ik niet. Maar het is een vaste metgezel in al zijn verhalen.
Zeeangst van L.H. Wiener van uitgeverij Pluim. Kost in de winkel €21,99. En dan zijn we alweer niet toegekomen aan het wandelboek van Twan Huis. Maar dat gaan we gewoon echt nog een keertje doen. Want hij heeft bijvoorbeeld ook heel leuk over 10 gemeten geschreven. Dus dat moeten we nog een keertje doen. En misschien kunnen we dat dan doen op de 12e september. De eerste keer als we jou weer horen na de zomerstop. Gert-Jan, dank je wel voor deze keer. Geniet van de zomer en dan horen we je weer op 12 september. Dank je wel.
Tot dan.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer. Dave Datema, Bianca Put en Mirjam Wilkens. Die werkten mee. Straks 3 uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. En Chris Natuurlijk die gaat dus met zomerstop. We zijn weer op zaterdag 12 september. Ik wens jullie een hele mooie zomer. Pas goed op jezelf en op elkaar. Fijn weekend en tot de volgende keer.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.